Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Thijs, ik heb een nieuwe favoriete bijnaam, want ik was hem helemaal vergeten.
Vertel.
De rugzak.
Ja, die is heel goed, hè? Maar het is niet een hele florissante bijnaam, eentje die je graag wil hebben. Het is de bijnaam die Thomas de Gent aan Aina Rubio gaf na de rit. Wanneer was het? 2 jaar terug? 3 jaar terug? In een bergrit waar Rubio alleen maar in het wiel van de Gent zat. Nooit overnam. En dat de Gent op een gegeven moment dacht: nou ja, oké. Als ik niet win, dan jij zeker niet. En toen won Ganna een bergrit. Vandaag won Rubio. Hij nam zo waar een paar keer over. Maar de rugzak van de dag was eigenlijk Cepeda.
Cepeda, de rugzak van de dag.
De rugzak van de dag.
Oh, maar zeg even. Ik vind hier namelijk best wel wat van. Wat vond jij?
Ja, ik heb genoten. Ik heb echt genoten. Ik vind het echt heerlijk als renners zo opzichtig overslaan. En zo opzichtig een kopgroep saboteren.
Dat vind jij heerlijk. Dit zegt zoveel over jou.
Het was echt... Je zag ook dat Pino gewoon kilometer voor kilometer begon niet meer te desintegreren. De kortsluiting begon al in die vallei. Dat Rubio niet overnam terwijl ze met 5 man weg waren. 5 man weg. Allemaal strijdend voor de ritzegen. Hadden allemaal de eerste klim overleefd. Hadden allemaal kunnen denken, nou weet je, wie weet valt het mijn kant op die slotklim. Ja. Ze moesten echt wel een paar minuten voorsprong hebben aan die voet van die klim. En ja, die Cepeda, die doet gewoon niks. Hij schoof ook soms mee in. Weet je, dan schoof hij mee in en dan kwam hij bijna op kop en zei: nee, toch niet. En dan stuurde hij weer uit. Deed hij ook nog gaten vallen in een kopgroepje van 5. Oh man, oh, het was echt tenenkrommend om te zien.
Ik vind het nu echt wel heel jammer dat jij niet hier was.
Ja, ik zat echt...
Dan had ik er wel van genoten, denk ik.
Ja, het was echt genieten. Want Cepeda zat echt... Ja, ik weet niet in hoeverre dit zijn eigen plan was... of dat de ploegleiding hem dit had opgedragen... maar het was wel echt duidelijk gericht... op het saboteren van Thibaut Pinot.
Ja, doelbewust.
Ja, zeker. Het was echt gewoon...
Sarre.
Ja, sarre. Ja, weet je wel, als je als de scheidsrechter niet kijkt... op de tenen van de spits van de tegenstander gaan staan... en als hij dan een duwtje geeft... liggen. En naar de scheids kaartje, weet je wel? Amarillo!
Het was kaartvragen, dat was het.
Het was echt Getafe op z'n slecht.
Hier zit zoveel pijn van jou.
Oh,
niemand snapt dit.
Ja, het was echt... Het was, ja, en Pinot die trapte er ook vol in.
Ja, die ging echt met 2 benen gestrekt... om de vergelijking maar door te trekken. Die ging helemaal in, ja.
Ja.
Had hij ook niet hoeven doen, hè?
Nee, ze hadden het ook niet hoeven doen. En Pinot reed op zich, ja, die reed nog wel in het begin in dat vlakke deel, reden ze allemaal wel door. Want ze dachten allemaal, oké, ja, vervelend kereltje, ja, we rijden er wel af straks. Ja, dat was dus helemaal niet zo, want de eerste, de beste avond van Pinot, er komt er eentje mee. Cepeda. Toen dacht Pinot al, oh nee. En toen ging Pinot nog een keer, er was eentje die mee kon. Cepeda. En toen begon het al. Toen, ze waren echt nog ja, op een kwart van de klim. Toen zag je Pinot al naar zichzelf wijzen. En daarna naar Cepeda. En ja, allemaal schuttingtaal waarschijnlijk tegen hem uitslaan. En hij zei daar gewoon hetzelfde als wat de Gent zei. Ja. En dan met een paar scheldwoorden erbij. Als ik niet win, dan jij zeker niet.
Ja.
Si moi, je gagne pas, toi... Die kon je maar. En dan een paar putains erbij waarschijnlijk. Dus ja, en die Cepeda, ja, die keek als gewoon een soort... Ja, die dacht, ja, het zal me wel. Maar ik had wel echt een beetje te doen met Pinot op het laatst. Elke keer... Hij had wel de beste aanzet bij al die aanvalletjes. Maar hij kon gewoon het niet volhouden. Dus,
nee, hij kon niet doorzetten. Want dan zakte ze tempo weer in en dan kreeg die Cepeda weer de kans om er naartoe te rijden.
En dan keek hij weer om en dan zat er 1 dwerg in zijn wiel. En dan keek hij nog een keer om en dan zaten er weer 2 in zijn wiel. Hey ho, hey ho. En dan zo gingen ze de berg, zo gingen ze de berg op. En Pinot, maar hij werd met de kilometer zag je meer stoom uit zijn oren komen. En je zag hem ook met de kilometer meer wanhopige dingen doen.
Ja.
In wielrennen heeft het dezelfde zin om 20 keer achter elkaar te gaan.
Ja, je kan beter een paar keer goed.
Beter echt goed aangaan dan elke keer dit. Of zeggen, oké, nou, dan gaan we sprinten. Dan rijden we rustig naar de finish. Ik ben de snelste. Normaal gesproken is Pinot toch heeft het meeste explosieve vermogen.
Ja, je zou het denken, maar niet als je 20 keer aanvalt. Ja, ik vind het ook wel een beetje dom.
Maar dat was het dus echt. Ja. Hij heeft zichzelf echt kapot gereden. En hij is zoveel bezig geweest met Cepeda, dat ze die hele Rubio's, hij is gewoon helemaal vergeten. Want die reed gewoon op die laatste klim, die reed eigenlijk veel egaler omhoog. En die bewaarde eigenlijk zijn explosieve kruid tot het laatste stukje. Ja, dat is gewoon, fysiologisch gezien, is dat veel slimmer. Gewoon één egaal tempo rijden, dat probeerde die Derek G ook. Alleen die had de benen niet meer om terug te komen. Maar die dacht ook, ik rijd mijn eigen tempo. Laat die vuurpijlen maar gaan. En dan hoop je maar dat ze een keer uitgevuurpijld zijn. En dat jij nog wel iets over hebt. Maar Rubio, die reed gewoon zijn eigen tempo. Die was niet de beste berg op. Niet de tweede beste berg op. Maar die wint dus gewoon een bergetappe door zijn eigen tempo te rijden. En zich niet te veel van die andere twee aan te trekken. En ja, ze reden elkaar natuurlijk helemaal dood. Maar ook van Cepeda is het natuurlijk echt niet slim.
Nee, zeker niet.
Niet op de lange termijn sowieso niet. Want ja, iedereen heeft dit gezien. Iedereen vindt dit een vervelende kerel nu. En de volgende keer als hij dit flikt, dan rijdt niemand met hem mee. Dan rijden ze hem in de vallei. Dan denken ze al, oké, ga je niet meerijden? Oké, dan we weten wat je doet. Dat hebben we vorige keer gezien. Iedereen heeft een tv, hè? Is niet... Ja. Dus als hij dit de volgende keer flikt, dat gaat dus niet. Dus voor de rest van zijn carrière moet hij nu dus in de kopgroep zitten. Moet hij twee keer zoveel werk doen als de rest om de rest te overtuigen om mee te werken. Is al niet slim. Het is niet alsof dit zijn laatste wedstrijd is.
Nee, dat is een onbedacht, vrij matig bijeffect voor Cepeda.
Ja, maar ook op de korte termijn. Het is gewoon niet handig om helemaal niet mee te draaien. Dan gewoon beurtjes. Ja, dan ga je ook sneller, kost je zelf ook minder energie. Doe gewoon een beurtje, gewoon twee klappen op kop en eraf.
Maar is het zijn eigen idee geweest of is het Van Garderen vanuit de auto?
Ja, ik denk dat het vanuit de auto is. Want als je dit ziet, als je dit iemand ziet doen en vanuit de auto ben je het er niet mee eens, dan zeg je, gast, doe even normaal. Draai gewoon mee en doe gewoon niet zoveel, weet je.
Ja, maar als je dit hoort terwijl je in de kopgroep zit en niet meedraait, dan denk je toch op een gegeven moment ook, fuck you, ploegleider. Ik ga nu gewoon een beetje meedraaien.
Ja, maar die gast, weet je, die heeft één wedstrijd gewonnen in zijn leven. Het Ecuadoriaans kampioenschap.
Nou, is toch een... Deed Carapaz mee?
Ik luister nu nog een keer. Weet je, in Tour of the Alps reed hij een keer weg met Kemna, geloof ik. En hij maakte een beuken op kop. En toen Kemna, die zat erachter. Die zei vlak voor de finish, dankjewel.
Ja.
Dus toen heeft hij waarschijnlijk op zijn lazen gekregen. Toen hebben ze gezegd, je moet wel wat slimmer gaan rijden. Alleen, slim rijden is niet zo opzichtig laten zien dat je niks doet. Weet je nog dat Tom Dumoulin het uitlegde in de Giro in Carré? Dat hij zei, als je met Bauke in de kopgroep zit, met Bauke Mollema, dan heb je dus het gevoel dat hij alleen maar vervelend... Hij is alleen maar aan het sparen. Hij is alleen maar leep aan het doen. En elke keer als hij op kop moet komen, dan doet hij twee trapjes. Dan gaat hij weer vanaf. En dan moet het eventjes, zitten ze op een stuk tegenwit. En dan gaat Bauke even drinken halen. Dan zitten zijn armstukken niet goed. En dan moet hij zijn bril... Maar van niemand heeft het gevoel, als hij met Mollema aan de kopgroep zit, ik ga niet meer doorrijden. Want hij doet dus precies genoeg dat het niet irritant is. Dat is de truc. Genoeg doen, dat de anderen net denken, oké, hij doet wel zijn werk. Het zijn geen volledige beurten en het is niet 100%. Maar hij doet genoeg zijn werk, zodat we niet tegen hem rijden.
Nou, we accepteren hem.
We accepteren hem.
Nou.
We gedogen hem.
We gedogen hem, ja. Maar de oplossing is heel simpel voor Cepeda. We moeten hem dus uitnodigen 22 juni in Carré.
Voor dat hij van Bauke les kan krijgen.
En dan moet hij van Bauke, krijgt hij dan een lesje leepheid.
Een lesje leepheid. Ja, ik vind het wel echt. Zullen we Bauke een cursus leepheid laten geven?
Ja, die ideeën zijn echt te over natuurlijk. Maar even door over deze kwestie. Dus hij heeft alleen maar vijanden gemaakt.
Hij heeft alleen maar vijanden gemaakt. En je ziet dus ook gewoon ja, dat als hij aangaat, dat Pinot denkt, ja, de groeten. Echt niet. Nee, niet jij. Dus hij ging één keer echt goed aan. En toen dacht Pinot, stond echt op breken. En toen haalde Pinot echt nog uit zijn kleine teen nog de energie. Omdat hij dacht, ja echt, het is prima. Ik sterf hier liever dan dat jij hier wegrijdt. En ik ga ook niet vragen aan Rubio om over te nemen. Niks. Dus Pinot die reed gewoon met Rubio in het wiel. Reed gewoon ja, het laatste wat hij had. Achteraf bleek. Reed hij terug naar Cepeda. Ja, en toen won Cepeda niet. Dus het is ook op korte termijn. Het is gewoon niet super slim. Je moet wel echt wel. Dit is niet koersen met je verstand. Dit is ook heel dom. Te slim willen zijn is ook heel dom.
Nou. Mooi. En hij wordt de derde, dus hij heeft er inderdaad op korte termijn ook echt werkelijk helemaal niks aan gehad.
Nee, sowieso. Ja, hij moet hij leren lezen, want hij ging sprinten of 500 meter van de streep volgens mij. Dat ja. was ook niet heel handig. Dus ook dat hebben ze vanuit de ploegreiswagen slecht voorbereid. Ja, ze hebben ongetwijfeld tegen hem gezegd, er zit een bocht in. Maar die bocht, daar kon je gewoon, was gewoon een soort, ja, een rechtdoorbocht. daar hoefde je niet voor te remmen of niks. Dus ja het was echt... Vond echt aan alle kanten. Ik heb genoten daar niet van, want ik vind het heel leuk als profs dit soort dingen doen. Kan ik echt van genieten. Maar het was echt, ja. Het was het typische staaltje van de twee honden en de derde gaat ermee heen.
Ja, ik was voor het eerst in mijn leven voor Pinot.
Maar Pinot heeft dus internationaal echt een gigantische aanhang, hè? Je hebt dus een hele soort Thibaut Pinot fanclub. Allemaal, ook allemaal journalisten en zo, die zijn allemaal hij is blij als Pinot goed rijdt. De goat, weet ik wat hij allemaal wordt genoemd, omdat hij geiten goat? Heeft. Ja, omdat hij zo van geiten houdt.
Ja, hij heeft ook een lama in de tuin, dat hele verhaal. Ja, althans, dat hele verhaal, dat was overigens een vrij fantastisch verhaal, was dat. Maar ja, zo'n enorme veelwinnaar is het toch ook niet?
Nee, maar dat is natuurlijk ook, er zit een hele grote tragiek in die jongen.
Ja.
Weet je, dat is natuurlijk de Franse hoop. En toen kon hij, toen ging hij dit, toen zou hij bijna de Tour winnen. En toen durfde hij niet meer af te dalen. Weet je dat nog? Dat heeft een hele periode gehad. En moesten ze dat weer gaan leren. Dan werd hij op een Formule 1 circuit naast een of andere Formule 1 rijder in zo'n dubbel Formule 1 auto gezet om aan de snelheid te wennen. En toen kreeg je de episode dat hij heel goed was in de Tour van 2019. En dat hij last van zijn knie kreeg. En dat hij moest afstappen. Ja, wat. Heerlijke docu over gemaakt. Met
ja. Heb het vaak dan... over gehad, maar ja. zo goed. Ja.
en dan dat Mathieu dan zijn hand om zijn arm om me heen slaat en dan zegt hij la prochaine idée, c'est pour toi Pino. C'est pour toi Tipo. Volgend jaar is het voor jou. En natuurlijk kwam er geen volgend jaar, want het jaar erop was hij helemaal niet goed meer. Of dan was er weer wat anders. En elk jaar is er zo'n half jank interview in L'Equipe, dat hij weer gaat allemaal insinuaties naar alle ploegen die niet uit Frankrijk komen, dat die gebruiken ketonen en de vermogensmeters moeten worden afgeschaft en het oude wielrennen was mooier. Elk jaar, je kan het uittekenen. Maar hij is wel weer echt in orde.
Ja, ja, dat is best een beetje verrassend ook.
Ja, het is zijn laatste jaar.
Ja, dus er zijn renners die minder goed zijn in hun laatste jaar.
Ja, maar het is dus een beetje een soort ja, het is een beetje een soort laatste, ja, last farewell aan Pinot. En ja, er zijn heel veel mensen die dan in de Thibaut Pinot fanclub zitten. Ja, jij hoort daar niet toe?
Nee, ik hoor daar helemaal niet toe. Nee.
Als ik eerlijk ben, ik ook niet.
Nee, toch? Nee. Maar ik gun het hem vandaag wel heel erg. En ik vind het ook een dommerd dat hij dus zich zo ontzettend op heeft laten naaien. En ik vond het helemaal niet leuk om naar te kijken. Jij zegt, ik heb genoten. Ik vond helemaal niks. Ik vond echt niks. Ik vond het echt een kleuteresk toneelspel, vond ik het.
Ik vond het vooraan die strijd in de kop gevoel heel leuk. Ik had vooral... Wat ik echt niet leuk vond om naar te kijken was dat ze bij de achtervolgers gewoon weer helemaal niks deden.
Ah, dat vond ik echt zinderend. Nee. Maar ja, dat ben ik helemaal met je eens. En trouwens, ik hoef dat niet met je eens te zijn. Het was gewoon zo. Er gebeurde gewoon niks. Maar je begrijpt het zo goed. Dat is zo jammer. Het is zo goed uit te leggen dat die Roglic niks doet. Terwijl je wel ziet dat hij echt totaal onbewogen in dat wiel van Thomas naar de finish trippelt. Hij trippelt, hij trappelt.
Ik denk echt dat hij moest remmen in het wiel van Thomas. Ja. Om niet per ongeluk hem voorbij te rijden en 2 seconden te pakken.
Ja, maar daar is alles op gericht. Geen rolls.
Ja, ze zitten dus met 5 man achter die paar jongens van Ineos. Als een soort zwaard van Damocles hangt die gele groep daar in het voorste stukje van de favoriete pelotonnetje. En iedereen weet, als zij nu versnellen, dan zijn we met een paar over. Dus het is alleen maar wachten daarop. Ja, ja. En iedereen weet ook, maar als ik nu ga, Caruso probeert het dan nog een keertje half. Ook geen echte poging. Maar al die jongens die erachter staan, die denken allemaal, maar als ik nu ga, 1 keer gas geven en ze walsen over me heen.
Ja, ik word vermorzeld.
Ja, dus dan gaan alleen maar die Hugh Carty, die staat buiten de top 10. Die denkt, ik moet nog zoveel tijd terugpakken. Ja, ik ga maar een keer. En Eddie Dunbar durft het de laatste 300 meter. Ja. En die wordt daarna ook weer teruggepakt. Dus het is ook best wel ondankbaar. En de sleutel ligt dan echt wel bij Jumbo. En die doen het niet. Want die denken gewoon, die zien vandaag wat Ineos allemaal aan het doen is. Die rijden achter iedere groep aan. En Ineos heeft vandaag niet geblufft of niet gepokerd. Heeft niet gevraagd aan Jumbo om eens een keer over te nemen. Ze hebben gewoon iedereen weer opgerookt. Tot aan Adelsman aan toe op het laatst. Dus ik denk dat Jumbo het helemaal gesneden vindt.
Ja,
hoe het nu gaat. Het is echt heel saai om naar te kijken. Want je ziet dat ze harder kunnen. En je ziet dat Roglic meer heeft. Maar voorlopig, Thomas staat in het roze. Roglic staat er 2 seconden achter. Thomas heeft al het gewicht van de koers. Moet elke dag de persconferenties doen. De dopingcontroles. Is een uur langer bezig. En vooral, zijn ploeg moet elke dag aan het werk. Ja, als je kijkt hoe ze vandaag... Ja, na 3 kilometer moet de plus op kop gaan rijden vandaag.
Ja.
Letterlijk, na 3 kilometer was de rest er al af. Sivakov was eraf. Zwift was eraf. Puccio was eraf. Dan moet de plus op kop gaan rijden. Ja, ze vinden het prima. De plus valt vandaag uit het klassement. Adelsman verliest een paar seconden. Bij Jumbo denken ze het allemaal. Ja, het is nog een week, jongens.
Ja, en het zijn maar 2 seconden.
Ja, het is echt 1 sprintje. Als Roglic vandaag had gewild, had hij het al lang gehad. Ook zelfs in de laatste kilometer. Als hij had gewild, had hij het al gehad.
Maar hij wil het helemaal niet. Ja, maar dit is waar we het vooraf ook wel over gehad hebben. In het begin van de Giro in wat mindere mate. Maar als je Roglic in zo'n positie zet, dat is nu gebeurd door alle omstandigheden. Maar dit is natuurlijk de ideale manier voor de manier van koersen van Roglic.
Ja, stel je voor dat Evenepoel hier was geweest. En Evenepoel had 1 minuut voorsprong gehad. Dan hadden ze allemaal moeten gaan aanvallen. Want dan hadden ze allemaal gedacht, op deze manier gaan we die laatste week niet in en naar die laatste tijden toe. Want dan ga je niet meer 1 minuut goed maken.
Nee.
Dus dan was het 1 groot festijn geweest. En nu denkt Roglic gewoon alleen maar, Evenepoel is er niet en Thomas kan ik hebben.
Ja.
Dus als jullie op kop willen rijden, prima.
En het gevaar achter hem is weg, want Gegenhardt is er ook uit. Ja.
Is er ook uit. Ja. Dus ik denk dat Roglic gewoon virtueel aan de leiding staat. En hij heeft alle plichtpleging niet. En Ineos lost het allemaal voor Jumbo op. Maar, mag ik dan wel een maar erbij zeggen?
Nou, graag.
Het is ook wel zo, als je echt goed bent, dan moet je ook wel je kansen pakken. Het is ook wel een gevaarlijk spelletje wat ze spelen.
Ja. Ligt jezelf toe?
Nou ja, kijk. Je weet zeker met het weer wat er nu is, weet je natuurlijk niet precies hoe die laatste weken uit gaat zien. Misschien valt er nog wel bergetappes en worden er ingekort. Of valt er net wel even iets anders uit. Of er ook iets kan een beetje ziek worden. Of, het is. Natuurlijk is het een hele fijne situatie waar ze nu in staan. Maar het zijn ook tegelijkertijd kansen om tijd te winnen. En wel een kans die je laat liggen. En niet alleen maar op Thomas, maar bijvoorbeeld Almeida staat op 22 seconden. Dat is wel echt een gast die in zo'n laatste tijdrit. Ja, ik zou het niet aandurven.
Nee, als die uit zijn slof schiet bedoel je, dan heb je plotseling een probleem. Dus je kan maar beter ergens wel tijd gaan beginnen pakken.
Nou, dan moet je wel weten, waar gaan we dat dan doen de rest van de week? En je kan wel helemaal dan met Ineos bezig zijn, maar Almeida staat dus ook maar 20 seconden achter Roglic.
Ja.
Dit is ook maar een dunne marge, hè? En die rijdt ook best wel makkelijk en goed. En die laten ze ook in leven.
Ja. Maar ik denk gewoon dat ze het ook ze vonden het vandaag ook gewoon te vroeg. Ik kan me dat ergens ook wel voorstellen. We hebben de hele tijd hebben we gezegd met z'n allen, het zwaartepunt ligt in de derde week. Ja. Nou, die is nog niet begonnen.
Ja, wat dat betreft heeft de Giro wel echt wel een andere Giro gemaakt dan andere jaren. Dan was het toch wel meer uitgebalanceerd, het parcours.
Ja.
Waar er toch al eerder in de wedstrijd een paar keer een moment was geweest om een verschil te maken. En dat zie je toch wel een beetje terug de laatste jaren. Dat op het moment dat ze echt dicht bij elkaar staan, ja, dat is eigenlijk minst wenselijk voor het spektakel. Je wil het liefst dat ze gewoon dat er verschillen zijn, want dan moeten de renners gaan aanvallen om verschillen goed te maken. En het scheelt natuurlijk ook wel echt enorm dat de jonkies er niet zijn. Nou zie je hoe je ze mist.
De jonkies?
Ja, de jonkies. Evenepoel, Pogacar, Vingegaard net zo goed. Maar ja, Van der Poel. Weet je, de jongens die eigenlijk het wielrennen hebben veranderd, die zijn er niet. En het zijn weer de oudjes. Het zijn weer gewoon Thomas en Ineos die op de ouderwetse manier koersen. En Rogies is ook gewoon al een oude lul. En die denkt ook, ik ben super explosief. Niemand kan mij volgen als ik een keertje vol aanga op het laatste stuk van zo'n klimmetje. Ik wacht wel.
Ja. Maar geduld is een schone zaak in deze natuurlijk voor Roglic. Ik snap wel dat er een gevaar is dat er een situatie kan komen dat hij... Ja, dat de omstandigheden hem tegen gaan werken. Maar hij heeft natuurlijk wel die laatste tijdrit ook. Ja. Die is meer voor hem dan voor Thomas.
Ja, ik vind het ook wel echt wel begrijpelijk. Ja. Maar het is wel met dus de maar. Ja, dan moet je wel echt wel weten waar je dan wel gaat toeslaan. En dan moet je maar, je kan maar beter dan echt, dan moet alles wel kloppen. En dan kan je maar beter een hele grote hamer meenemen om iedereen knock-out te slaan. Want dan... Ja. Moet het wel lukken.
Het aantal mogelijkheden, dat wordt wel langzaam minder natuurlijk, logischerwijs. Want morgen is ook niks.
Zondag is wel weer een belangrijke dag.
Zondag is een grote dag, ja. Maar ja, zondag is een verraderlijk ritje. Dat is Bergamo, toch? Vergis ik me niet.
Nee. Ja, ja. En ik denk dat ze dan ook nog prima vinden als Ineos weer de hele dag op en af weer iedereen moet uitputten.
Dat denk ik ook. En dan pakt hij daar die 2 seconden.
Ja, hoeft niet per se. Je kan het daar nog steeds laten.
Ja, dat kan ook nog.
En dat is zondag is er ook geen aankomst bergop.
Nee, zondag is echt...
Zondag is...
Is het gewoon aankomst in Bergamo, toch? Gewoon de klassieke die we een paar jaar geleden ook hadden.
Dinsdag aankomst tot Monte Bondone. Dat is echt een monster van een klim op het laatst. Dat lijkt me dan misschien wel de beste optie voor Rogies.
Nou, oké, spreken we dat af.
Ja. En dan moeten ze nog 2,5 bergetap overleven en een klimtijdrit. Ja, het is met de rekenmachine erbij.
Calculatora.
Calculatora, ja. Oh, to be patient, no.
Ja, patient, no, yes.
Patient, no, I'm good, no.
Zullen we nog even dag van morgen?
Ja.
Dat is van Zwitserland weer terug Italië in.
Ja.
En de Simplon, de Passo Simplon.
Ja, de Simplon Pass.
Dat klinkt toch altijd als een schoonmaakmiddel, vind ik. Simplon.
Ja, Simplon. Voor al uw vaat.
Ja, voor al uw vaat. Of zo'n zilverpoetsmiddel. Neem Simplon.
Klopt, ja.
Maar dat is dus een klim, die ligt vroeg in de etappe. Ja,
ja, nou ja, Kevin is dus nog in de Giro, omdat hij hoopt dat het een massasprint gaat worden. En dat is dan vooral gebaseerd op het feit dat de laatste 100 kilometer nagenoeg vlak zijn. De finale nog wel een paar hupsjes en hobbeltjes, maar ja, laat het eventjes doen alsof het vlak is. Maar ja, dan moet hij wel zichzelf over een klim van 20 kilometer aan 6,6% hijsen.
Ja. Ja, ik denk, ik ga hier stelling nemen. Ik denk dat hij dat gaat overleven.
Ja?
Ja. Ja, het kan wel eens een hele wonderlijke dag worden, dit.
Ja, poeh.
Ongeloofwaardig, hè, deze?
Ja. Ja, ongeloofwaardig. Ik heb best wel respect voor hoe Cavendish klimt. Maar ja, als daar een goede groep gaat, ja, dan Die pakken zo 6, 7, 8 minuten op Cavendish op die ene klim alleen al.
Ja, natuurlijk. Het is gewoon 20 kilometer. Het is een no fucking way. om in zijn taal te blijven.
Nou ja, het ligt er een beetje aan. Ik denk dat je... Dat Kevin is hoopt dat er gewoon een paar jochies gaan van kleinere ploegen. En die is dan die 4-5 minuten wegrijden. En dan komen ze onderaan die beklimming. Kevin is, die moet het laatste stukje het peloton laten gaan. Die rijdt in de afdaling terug naartoe. En dan rijden ze 4-5 minuten in de laatste 100 kilometer. En dat rij je dan wel dicht. Maar als je ziet hoe goed Matthews bijvoorbeeld klimt. Ja, dan zou Jayco toch ook gek zijn als ze niet op die beklimming. Ook al als dat gebeurt. Dat ze gewoon gas geven en de Markie en zo op kop laten rijden, het laatste stuk.
Ja, en Zanna.
En Zanna, ja, precies.
Zanna, ja.
Ja, dat lijkt me toch wel heel lastig voor Cavendish en voor Astana om dan terug te komen. Dus ja, het meest logische scenario is 1, een goede vluchtgroep. 2, dat Jayco op kop gaat rijden voor Matthews. En dan moet je er dus wel voor zorgen dat je daar nog 100 kilometer genoeg medestanders hebt.
En, ja, wat nog best wel moeilijk is, hè?
Ja, zeker. Maar de wind staat wel mee in het dal. Dus op de Simplon pas staat hij een klein beetje tegen. En dan de andere kant, dan krijgen ze hem eigenlijk tot de finish helemaal mee. Dat is ook natuurlijk niet gunstig voor een peloton om terug te keren op vluchters.
Nee.
Dus...
Matthews gaat zelf in de vlucht.
Dat kan ook. Ik denk vluchters, Jayco en dan de derde scenario is pas dat iedereen terugkomt omdat het een massasprint wordt.
Ja. Ja, ja, jammer. Ik probeerde iets te forceren in dit gesprek, maar ik ben volledig met je mee. Helaas.
Ja, ik denk dat Cavendish vooral rijdt dat hij niet straks thuis achter de tv zit en dat hij dan ziet dat het peloton een soort halve snipperdag neemt. En dat het gewoon sprinten wordt met het hele peloton. Dat hij thuis denkt, ja, had ik maar 1 dagje langer gebleven.
Fiorelli.
Dat Fiorelli wint. Ja. Nee, die Maestri, zijn grote vriend.
Oh ja, die Maestri, dat zou een goed karma verhaal zijn. Ja.
Zou ik leuk vinden, Ja. Hebben we het nog helemaal niet gehad over het feit of de etappe vandaag gaat moeten ingekort worden? Ja of nee?
Ja, man, hebben we het de hele dag al over gehad. Oké, gaan we het nu enorm over hebben.
Wat? Ja, jij bent ter plaatse. Hoe was het bij de start vanmorgen?
Pijpen stelen. Ik ben, om heel eerlijk te zijn, wij zitten wel 200 kilometer de andere kant op. We zijn nog even op veldwerk. Op schoolreis zijn we, richting de bergen. Nee, maar het was. Ik had onze vlag even Pim Bruinzeels aan de lijn. En die zei: ja, wat doen we hier in hemelsnaam? We staan hier gewoon met 6 cameraploegen onder een heel klein tentje te wachten op allemaal verzopen renners. Het is geen doen. Het zeikt van de regen. Nou ja, en toen kwam naar buiten dat daadwerkelijk die beslissing genomen werd. Dat was ook officieel maar een kwartier voor de eigenlijke start natuurlijk. Daar zit natuurlijk het grote probleem, denk ik, van vandaag. Want als je alles op een rij zet, ja, gisteravond hebben die renners dan gestemd. Wat ik van jou begreep onder leiding van Adam Hansen namens de vakbond. Ja, dan heb je eindelijk een groep renners op één lijn. Die allemaal dus in overeenstemming zijn met zo gaan we dat doen.
90%, ja.
En dan duurt het tot een kwartier voor de eigenlijke start. Tot de beslissing genomen wordt.
Ja, nou. Wat ik er goed aan vind is dat er überhaupt een keer... inspraak is van de renners. Die Adam Hansen, oud renner, die Australiër die altijd reed met die gekke schoentjes, die 100.000 rondes achter elkaar reed.
Ja,
goede renner ook. Is tegenwoordig dus...
fietsende miljonair.
Ja, vertegenwoordiger van de renners. En die is echt al het hele jaar echt supergoed bezig. Die vraagt gewoon aan renners, wat vinden jullie er eigenlijk van? Klinkt echt als een no-brainer, maar die is jarenlang niet gedaan, hè?
Ja, logische vraag. Ja.
Ja. En die is dus ook gisteren gewoon gaan vragen. Ja, oké, wat vinden jullie? En moeten er worden gekoerst en zo? Ja, hoe? En toen hebben heel veel renners aangegeven dat ze vooral niet wilden koersen op de afdaling van de tweede klim van vandaag. De Croix de Cœur. Waar de eerste 5-6 kilometer van de, vanaf de top naar beneden gewoon een soort geitenpad zijn. En waar je het woord asfalt eigenlijk niet op kunt plakken. Een soort gravelpad naar beneden. En ja, als het daar zou het ijzig zijn, omdat het pas van de week is sneeuwvrij gemaakt. En daar wilden ze eigenlijk niet vanaf koersen, omdat het dan en heel slecht weer zou zijn. En je kunt daar geen regenjackies, niks dicht doen. Het is gewoon vragen om problemen. En toen heeft de organisatie eigenlijk gezegd, ja, we willen niet gisteren al de beslissing nemen. Dus we gaan het uitstellen en uitstellen en uitstellen en uitstellen, want dan kunnen we op het laatste moment de weersituatie bekijken. En toen is, ja, hebben ze gewoon de hele ochtend hebben ze gewoon een soort discussie gehad, renners versus organisatie. En toen is het compromis is dan, ja, dan halen we niet de tweede berg eruit, maar we halen de eerste berg eruit. Want die hadden ze toch al voor een deel geschrapt, de Grand Saint Bernard. En juist die berg was prima op en af te rijden, bleek uiteindelijk.
Ja, het bleek al vrij snel.
Ja, dus ja, ik weet het niet. Ik vind het heel makkelijk om vanaf je bank te roepen dat ze gewoon moeten rijden en dat het anders had gemoeten. Ik denk dat het heel goed is dat er überhaupt een keer naar de renners wordt geluisterd. Dat ze de afgelopen 2 weken echt gigantisch veel over zich heen hebben gekregen qua klotenweer. En dat het, ja, dat ik, als ik die afdaling zag, ik was echt heel, heel blij dat de renners het zelf een soort van neutraliseerden. Dat er zoveel over te doen was geweest, over die afdaling, dat iedereen dacht, ja, hier gaan we niet echt koersen.
Nee, maar dat is toch ook gewoon, dat is toch een enorm goede oplossing. Koen Bouwman zei dat ook voorafgaand aan de etappe van vandaag. Die zei, ja, het gaat nog altijd over hoe een peloton, hoe wij over een stuk weg koersen. Dus als wij vinden dat het te gevaarlijk is, dan gaan we daar rustig overheen.
Ja, maar dat wordt vaak gezegd, hè, door mensen. Die zeggen dan, ja, als je het te gevaarlijk vindt, moet je het gewoon niet doen. Maar zo werkt het niet. In heel veel gevallen. Want ja, als er één iemand gaat of als het één ploeg aangaat, ja, dan is het meteen bal. Dan kun je niet zeggen, ja, ik ga vandaag rustig aan. Je zit wel in een wedstrijd.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar als het collectief op deze manier oplossen zoals vandaag, is het wel echt een hele volwassen oplossing. En een dikke vinger naar iedereen die maar iets roept vanaf de zijlijn.
Ja, maar daar als collectief heb je dus wel voor nodig dat je ook je daadwerkelijk organiseert en dat je een stemming doet en dat je een beetje ziet hoe je collega's erin staan.
Ja.
Dus ik vind wel, dat vind ik wel echt een goede ontwikkeling. Wat Hansen heeft gedaan en gewoon dat ze stemmen en dat de 90% van de renners ergens voor is. Nou, het gebeurt uiteindelijk niet helemaal.
Dus nee.
Er komt een compromis waardoor ze alsnog die afdaling, maar dan lossen ze het zelf op. Dat vind ik wel, ik vind dat wel goed. In plaats van, we zien het wel. En alle Italiaanse ploegen willen rijden, want die moeten volgend jaar weer een uitnodiging van de Giro-organisatie krijgen. En de ploegen van de klassementsleiders willen eigenlijk niet. En de ploegen van die ergens vriendjes hebben in de organisatie, die willen weer wel. Ja, dat werkt niet. Dus ik vind dit wel echt een veel betere oplossing. En als ze achteraf die hele rit kunnen rijden, ja, wellicht wel. Maar dat wisten ze gisteren niet. En als je vanmorgen keek bij de start, vind ik echt heel logisch dat ze zijn gaan overleggen.
Ja,
je wilt ook, ja. Ja, je wilt ook niet dat je in Rome straks aankomt met 50 of 60 man.
Nee, precies dat. Dat zei Thomas ook nog vanochtend. Die zei, ja, maar we moeten wel met een volwaardige groep kunnen finishen. Want anders slaat die wedstrijd ook weer nergens op. En er zijn er al zoveel naar huis door, nou ja, ja, waar we het de afgelopen dagen veel over gehad hebben. De effecten van de regen.
Ja. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt is, ik vind het goed dat er overeenstemming is van de renners en dat er inspraak is van de renners. En ik vind het, ja, de mensen die vanaf hun bank roepen, je moet niet zeiken en ze moeten gewoon rijden. En dan de gaan beginnen over de Gavia-rit van de 83. En erbij vergeten dat 3/4 van het peloton daarbij gewoon in auto's en busjes naar beneden is gebracht. En dat zou ik never nooit meer kunnen nu. Als je renners in auto's ziet stappen en naar beneden worden gebracht en dan weer gewoon een klassement opmaken, dat slaat ik helemaal nergens op.
Nee. Gavia dus, was 88, toch?
88.
En Johan van der Velde.
Ah, dat komt wel.
Leukink. Ja. Maar nee. Ja, nee, dat inderdaad, niet. Dat vergeten mensen heel erg. Ja. Dat is vrij idioot. Ga je het nou opzoeken wanneer die Gavia rit was?
Ik ga het opzoeken.
Ja?
88, ja. Oh. Goeie.
Gelukkig.
Dus dat. Ja, vanaf je bank is het makkelijk roepen.
Ja. Dan hebben we toch wel alles gehad voor vandaag.
Ik hoop het. Ja. Ik vond het een lange dag.
Ja, ik vond het ook een lange dag.
Poeh.
Ja. Ja, ik had toch gewild dat ik er net zo van had genoten van het spel vooraan als jij. Maar helaas, de volgende keer weer. Wat ga je doen? Ga je nog wat doen vanavond?
Ja, ik eerst trainen. Dit moet ook nog gebeuren.
Eerst trainen. Man, ga nou eens op je reet zitten. Trek een fles wijn open. Een goed gesprek of zo, zoiets.
Ja, ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. ik moet over 2 weken 320 kilometer gravelen in Amerika. Dus ik moet wel een beetje aan de gang.
Nou, oké. Okay. Knies hoor. Nou, hupsakee. Fiets op. Veel plezier. Spreek je morgen.
Toedels.
Hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio DJ bij Q Music. Dit is mijn vader Piet.
Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik ga nou op 2 manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt.
Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
Liefst Papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.